Na de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 425.000 mensen onderzocht binnen de bijzondere rechtspleging. Omdat ze bijvoorbeeld verdacht werden van collaboratie, van lidmaatschap van de NSB, van verraad of van in dienst gaan bij het Duitse leger. En niet iedereen kwam voor de rechter of werd veroordeeld. Maar veel mensen hebben wel een dossier. In dat Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, het CABR. Vorig jaar werkte ik samen met onderzoeker Bert Vinke uit Zandpol met in onze gedachten het openstellen van dat CABR. Dat zou per 1 januari 2025 gebeuren in gedeelte. Dat je dus achter je eigen computer inzage hebt in dat archief. Voorlopig is dit niet het geval en zul je ervoor naar de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag moeten. Wat het Drentse dorp Dalerveen betreft en haar bewoners die actief waren, soms erg actief voor de NSB, dat onderzoek deed Bert Vinke al voor een groot gedeelte. Het gaat hier ook om zijn eigen familie. En ik, Sophie Timmer, ging met hem op pad. Luister naar deel 1 van Klein Berlijn, Dalerveen in oorlogstijd.
En wat zijn het voor archieven? Dat zijn de archieven die na de oorlog zijn aangelegd, of dat zijn de dossiers die zijn aangelegd na de oorlog om de mensen die collaboreerden of mogelijk collaboreerden in de Tweede Wereldoorlog met de Duitse bezetter. Het is een beetje een misverstand dat ze open gaan, want ze zijn nu ook al open. Beperkt openbaar heet dat. Je hebt wat drempels waar je overheen moet om ze nu te bekijken, maar je kunt ze nu ook al inzien. Een van de nadelen is wel, en daar heb ik zelf heel veel mee te maken gehad, je mag geen fotocopietjes maken, je mag geen foto's maken, dus je moet alles of overschrijven met pennetje, of typen gewoon op je laptop. Dat laatste deed ik, en 30 pagina's per dag, en ik had het eind van de dag de vingers krom staan. Maar je kunt de informatie dus nu ook ophalen. Toen ik daarmee begon, jaren geleden, en waar begon ik ermee? Er was een vraag bij mij in de familie. Ik wist dat neven van mijn opa lid waren geweest van de NSB. En ik wilde daar meer over weten. Want NSB en NSB is nogal een verschil. Ik zal niet zeggen dat er goede NSB'ers en foute NSB'ers zijn, maar er zit wel een gelaagdheid in. En ik was wel eens nieuwsgierig hoe dat met mijn eigen familie zat. Ik ben dus begonnen met onderzoek te doen in Den Haag, want daar liggen die archieven, die archiefstukken. En toen kwam ik erachter dat mijn familie die woonde in de plaats Stieltjeskanaal en die vormde samen met Dalerveen één grote landwachtorganisatie. En de landwacht was een onderdeel van de NSB. Dus zo belandde ik bij de landwacht Stieltjeskanaal Dalerveen. Toen ik dat heel uitgebreid bestudeerde, kwam ik erachter dat een aantal families daar een hele belangrijke rol in speelden. Met name mijn eigen familie. En ik denk dat daar wel een beetje de voorman was, Hendrikus Vinke, neef van mijn opa. En die was exercitiecommandant van de landwacht in Dalerveen-Stieltjeskanaal. En dat betekende, die marcheerde samen met de landwachters, die drilden ze. Ze gingen marcherend langs de wegen. En dat oefenen, dat deden ze thuis bij een van de kopstukken, mag ik wel zeggen, van de landwacht in Dalerveen. Dat was Wijnanders Meppelink. En de familie Meppelink is de andere grote familie die met de NSB te maken had in Dalerveen.
De familie Meppelink was dus belangrijk op Dalerveen. En Dalerveen werd ook wel Klein Berlijn genoemd. Wat natuurlijk heel veel zegt over de rol van dit overwegend boerendorp in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat begint al veel eerder, hè?
Ja, de vraag hoe die familie Meppelink nou terecht is gekomen in NSB-omgeving, die begint inderdaad al in de begin dertiger jaren. In 1933 ontstond Landbouw en Maatschappij. Dat was een boerenvereniging, een belangenvereniging voor de boeren. Het ging niet zo goed in de boerenstand in Drenthe, met name niet. Het waren allemaal kleine boertjes, veel grote gezinnen, moeite om het hoofd boven water te houden. En hun belangen werden landelijk behartigd door de ABTB en CBTB. Althans, dat zeiden ze, maar dat viel niet zo heel erg goed. En toen is er een nieuwe club opgericht en dat is dus Landbouw en Maatschappij. En er werden heel veel mensen werden daar lid van, heel veel kleine boertjes. Landbouw en Maatschappij die zag in Duitsland dat het best wel goed ging met de boerenstand. En ondertussen was ook de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging, was ontstaan. En die profileerde zich ook met het Duitse boerenprogramma. Dus toen in 1935 zeg maar de verkiezingen in Drenthe kwamen, provinciale verkiezingen, en werd door LNM ook geadviseerd, stem op de NSB, want die zorgt dat je dat boerenprogramma in Duitsland hier ook geïntroduceerd werd of zou gaan worden. Nou, om dat duidelijk te maken zijn de bijeenkomsten nodig. En al in 1935 werden de eerste bijeenkomsten belegd bij, in Zuidoost-Drenthe. Onder andere bij Café Meppelink in Daleveen. En we weten dat in 1936 werden al propagandaavonden, werd dat genoemd. Werden propagandaavonden gehouden. Er werden jeugdafdelingen opgericht. En dat concentreerde zich blijkbaar allemaal in Café Meppelink. Voordat Café Meppelink zeg maar die propagandaavond deden, was daar ook al een architect die daar regelmatig op bezoek kwam. En dat was een architect, Pieter Krook, die kwam uit de Bente in Dalen. En die was ook behoorlijk annex aan de pro-Duitse zaak. En die kwam er over de vloer. En dan is het een kwestie van besmetten met elkaar. Je hoort vaak geluiden, het gaat niet zelf heel goed met je boerenfamilie. Je hoort berichten dat het in Duitsland beter gaat. En dan ga je het op een gegeven moment ook geloven. En word je actiever bij betrokken. En regelmatig werd in jouw café dat verhaal verteld. Dus het wordt steeds meer, ga je automatisch naar die kant van, die partij is goed voor ons. En ik denk dat daar het mee het, is gebeurd, dat Café Meppelink opeens een verzamelpunt werd van alles wat met pro-Duits te maken had. En ze kregen dus op een gegeven moment ook al de bijnaam Klein Berlijn. En dat werd ook al onderschreven, het was een broeinest geworden voor nazi-propaganda.
Vertel eens, die familie Meppelink, je had dus nou ja, een van onze hoofdpersonen in dit verhaal, Wijnandus Meppelink. Hij woonde bij zijn moeder in.
Ja, zijn vader was overleden. En ik heb nu een paar keer gezien bij families dat waar de vader overleed, de moeder moest natuurlijk verder met de kinderen, de boerderijen runnen. En dat waren vaak hele, die vrouwen hertrouwden, zag ik dan ook niet. En die werden heel strabant. Dat waren krachtige vrouwen die blijkbaar ook heel bepalend werden voor de invloed van de kinderen. En ik zag dat ook bij die mevrouw Meppelink. Die stond bekend als een behoorlijke pro-Duitse mevrouw. En dan ga je stimuleren. En dan zit je in zo'n café waar je heel veel hoort over dat de andere kant allemaal beter is. Dus die familie belandde zo automatisch in dat kamp. Maar ze hadden natuurlijk wel de juiste persoon aan tafel zitten. En die kwamen bij hun binnen in Café Meppelink. En tijdens een van die propagandaavonden kwam daar ook Smit, Johannes Smit. Dat was het hoofd later van de landwacht in Emmen. Maar die had een paar honderd landwachters onder zich staan in heel Zuidoost-Drenthe. Ja, dan heb je de hoogste baas in Zuidoost-Drenthe van de NSB, komt bij jou over de vloer. En die had dan weer contact ook met de Pieter Krook, de architect uit Dalen, die ook bij hun over de vloer kwam. Ja, dan zijn de lijntjes kort. Dus de lijn die je dan ook zag ontstaan, als er iets moest gebeuren tegen de mensen die zich verzetten tegen de Duitse bezetter, dan kwam er vanuit Smit, die deed een telefoontje naar Krook in Dalen. En Krook deed het telefoontje naar Wijnandus Meppelink. En Wijnandus Meppelink had ondertussen een hele troep met aanverwanten om zich heen verzameld. En zij gingen dus op pad als loopjongens voor de bezetter.
Heb je een beetje een beeld bij wie Wijnandus Meppelink was? Het was nog een jonge kerel, hè? In de 30, toen het oorlog was.
Ja, Wijnandus Meppelink was een vrij jong aan het begin van de oorlog. Hij is in 1915 geboren, dus hij was 25 jaar. Toen de oorlog begon en 30 toen de oorlog afliep. Zijn vader was inmiddels overleden. Zijn moeder was behoorlijk stevig aanwezig thuis. Hij had een zus, Roelofje, die mank liep en die blijkbaar ook best wel enthousiast was over de Duitse bezetter. Er werd thuis veel gesproken blijkbaar over de politiek. En dan meestal niet neutraal, maar heel erg de gekleurde politiek, de NSB-politiek. Hij was zelf... Je moet het natuurlijk hebben van de documenten die je leest, van verklaringen die mensen afgegeven hebben na de oorlogen. Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk. Wat je daar leest is dat helemaal geen echt onaardige vent was. Maar als hij één keer fanatiek werd, dan kon hij heel erg doorslaan. En dan werd een driftig, vervelend mannetje. En dat zie ik ook in heel veel verklaringen terug. Dus ik denk in kern is die missie helemaal niet zo superfout geweest. Maar door het fanatisme in de omgeving en de vragen die aan hem gesteld werden, dan was hij overtuigd dat iets moest gebeuren. En dan werd hij heel vervelend.
Hoe was Daleveen verder? Want met alle respect voor het dorp, een paar keer met je ogen knipperen, daar ben je er eigenlijk wel doorheen. Er zit veel ruimte tussen de boerderijen en de woningen. Ik heb me wel eens laten vertellen, dat is een citaat uit jouw familie. Het was om en om. Wat betekent dat?
Ja, dat klopt. Eerst een klein beetje nuance dat het een klein dorp was. Het was een soort lintdorp en het is van noord naar zuid gebouwd. Maar het was niet alleen Dalenveen zelf. Het was gecombineerd met Stieltjeskanaal. En dat was een behoorlijk grote afstand. Dus daar waren de boerderijen stonden echt veel verder bij elkaar vandaan. Dus het totale gebied was groot, maar het was wel een enclave. Als je Stieltjeskanaal en Dalenveen eromheen gaat rijden, zie je dat er heel veel bouwland omheen zit. Heel veel weilanden en boerderland omheen zit. En verder helemaal onbewoond. En daarbinnen stonden dus deze boerderijen, een enclave van Dalenveen Stieltjeskanaal. Dus ze waren heel erg sterk op elkaar aangewezen. En hadden veel contacten met elkaar. En waren ook heel veel onderling met elkaar verwant door huwelijken. En dat klopt, een goede vriendin van mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder heeft gewoond in Dalenveen, die zijn al voor de oorlog naar Stieltjeskanaal verhuisd. Haar vriendin bleef daar wonen. En die zei inderdaad, het was hier om en om. Dus dat hield in. De ene boerderij woonde goed volk, wat dat ook mogen zijn. En de volgende boerderij woonde fout volk. En de volgende boerderij was weer goed volk. Dus je moest altijd uitkijken waar je was. Er was altijd, moest je opletten, wie kon je wel vertrouwen en wie kon je niet vertrouwen. Dus het was een soort zwart-wit vlekkenpatroon dat door dat dorp heen liep.
Maar in de oorlog was het natuurlijk zo, de bezetter was de baas. Dus de NSB'ers hadden het voor het zeggen.
Nou, de bezetter was de Duitse bezetter en die was helemaal niet zoveel aanwezig in deze omgeving. De Duitse bezetter zat in Emmen. Daar hadden ze hun kringhuis, dat was overigens wel van de NSB, maar ze waren meer gericht op de grote plaatsen. Hier had je te maken met de NSB'ers. En dat was gewoon je eigen volk, hè? Dat waren de Nederlanders. En daar had je ook wel eigenlijk feitelijk een soort twee groepen in. Je had namelijk NSB'ers die helemaal geen voorstander van de Duitsers waren.
Leg dat eens uit.
De NSB is ontstaan als een belangenvereniging, ook voor boeren. Zij vonden het belangrijk dat in het boerenprogramma dat het beter zou worden voor Nederland. Mussert, de leider en landelijk leider van de NSB, die had ook in de oorlog voor ogen. Nederland zou een onafhankelijke provincie gaan worden onder het grote Germaanse Rijk, waar hij dan de leider zou worden. En dat is een behoorlijke vergissing geweest van hem, een foute inschatting. Want wij werden helemaal geen zelfstandig provincie. De Duitsers bezetten ons. En de hele grote groep van de NSB'ers heeft dat gewoon nooit zien aankomen. En dat waren ook niet echt de hele foute NSB'ers. Ze waren lid van de vereniging geworden. Ze lazen misschien krantjes, ze hoefden geen radio in te leveren. Maar ze hebben nooit hun medelanders, de Nederlanders, naar het leven gestaan. Ze verraden ze niet. Ze vertelden niet dat er onderduikers waren. Ze gingen niet mee op razzia's. Er werden geen patrouillediensten gedaan. Maar er was een klein groepje dat in de loop van de jaren van de oorlog vanaf 43-100 zich sterk te ontwikkelen, die blijkbaar persoonlijke voordelen daarbij zagen.
En waar staat Meppelink hierin?
Ik denk dat je Meppelink duidelijk tot de tweede groep moet laten horen. Wat zijn persoonlijk voordeel was, weet ik niet. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met positionering, macht in het dorp. Ik ben belangrijker dan de rest. Ik kan bepalen over jouw leven. En ik denk dat daar een heel belangrijk aspect in zat.
En dat gebeurde ook, hè? Want Meppelink was betrokken bij acties, razzia's, huisdoorzoekingen.
Ja, hij kreeg dus van Pieter Krook, de architect Dalen, kreeg hij opdrachten om bepaalde acties in te zetten. En dat zijn inderdaad huiszoekingen geweest, zijn arrestaties geweest, patrouillediensten geweest. Maar ook bijvoorbeeld een opdracht, dat was tegen het eind van de oorlog. Hè. De Dolle Dinsdag was geweest in september 1944 en de geallieerden kwamen wel heel dicht naar Nederland. Dus we moesten ons voorbereiden op evacuatie, ook de NSB'ers moesten naar het noorden van het land of naar Duitsland vluchten. Dus je had vervoermiddelen nodig. Dus hij kreeg de opdracht van Krook, ga op zoek naar auto's, ga op zoek naar autobanden, alles had je nodig om vervoer te regelen. En daar kreeg hij dan niet altijd zijn zin. Dus hij was ook bij een garagehouder in Dalenveen. En dan wilde hij weten, heb jij autobanden? Nou, die man die zei natuurlijk nee. Die had hij wel, maar hij zei bewust nee. En dan zie je de ware aard van Wijnanders Meppelink voorkomen. Hij begon vriendelijk, maar daarna werd hij onmiddellijk, sloeg hij om. Pakte hij zijn pistool, zette gewoon bij die man op de borst. En stelde de vraag nog eens een keer. Ja, dan zeg je geen nee meer.
Je luisterde naar deel 1 van een vierdelige radio- en podcastserie van Drenthe Toen, getiteld Klein Berlijn, Dalenveen in oorlogstijd. Gemaakt samen met onderzoeker Bert Vinke. Luister ook naar onze andere podcasts, allemaal te beluisteren via de website van rtvdrenthe.nl/drenthetoen. of de diverse podcast-apps. En vond je er wat van? Laat het ons weten in de comments. Alvast bedankt.